vanmorgen, of vanmiddag is het alweer. Verder met David, de geschiedenis van David. Geweldige man van God die ontzettend veel fouten maakt en zonde doet. En het is goed om van hem te leren. Het is eigenlijk fantastisch om te begrijpen en te zien en te ervaren dat God ingrijpt in je leven. Weet je, zoals we hier zitten, kent God ons allemaal bij naam. Hij kent je ten diepste. Dat kan niemand van ons zeggen dat hij iedereen kent. Laat staan dat je elkaar ten diepste kent. Maar God kent jou wel en hij heeft een plan met jouw leven. Maar daar ligt ook een probleem. Want God heeft een plan met je leven, maar soms heb je ook zelf een plan met je leven. En heel vaak hebben ook andere mensen plannen met jouw leven. En dat botst. Problemen, conflicten. En God gebruikt al die dingen om ons te vormen tot de man, tot de vrouw die God wil dat je zal zijn. De preek gaat vanmorgen over omgaan met problemen. Gods plan voor jouw leven is duidelijk. Bij God in elk geval, misschien wel bij jou ook. Maar dat plan, om dat plan te vervullen, dat lijkt wat tegendraads. Als je kijkt naar Gods plan met Davids leven, hij heeft hem door Samuel laten zalven tot koning over Israël. En dan komt hij aan het hof, maar na verloop van tijd wordt hij aan het hof verdreven. En dan moet hij vluchten. Dan komt hij bij de grot van Adullam. Dan verliest hij bijna alles, maar dan geeft God hem nieuwe mensen. 400 man. Maar mensen die we eigenlijk niet zouden willen hebben. Mensen met problemen en moeilijkheden, met schulden. Mensen die depressief zijn, mensen die kapot zitten. En David gaat met hen aan de slag. Een nieuw leiderschap. Hij gaat van kneusjes helden maken. En God gaat hem vormen door de problemen heen. En door de dingen die eigenlijk niet goed lopen. Gaat God hem koning maken. Weet je, en dat is ook ons traject. Want God heeft jou het koningschap beloofd. We zullen samen met Christus als koningen heersen. En dus, ook al heb je niet eens het idee dat je het zal worden, maar Gods plan met jouw leven is wel dat je koning wordt. En dat betekent dat je problemen krijgt in je leven. Misschien heb je een heel ander plan met jouw leven. Ik wil helemaal geen koning worden. Ik wil later wel in de hemel komen natuurlijk. Maar ik hoef helemaal geen koning te worden, zeggen mensen tegen me. Maar Gods plan met jouw leven is dat wel. En dat betekent dat je een leven vol gevaar binnengaat. En wie kiest er nou voor zo'n leven? Een leven vol gevaren. Maar je zal er wel doorheen moeten. En God is erbij. En als de Heere God erbij is, zijn plannen die falen nooit. Maar je kan het tegenstaan, je kan het tegenwerken, je kan een andere koers nemen. Dat kan allemaal. En dan kan God zijn plan met jouw leven niet volvoeren. We kunnen beter maar voor Gods plan kiezen, vindt u ook niet? Ook al is dat tegendraads en snappen we de dingen niet van en denken we wie, ik. Je kan maar beter voor Gods plan kiezen. En David doet dat. David kiest voor Gods plan. Maar hij komt wel in de wildernis, want hij heeft dan in Adullam, heeft hij Keila bevrijd. En de mannen hebben gezien dat hij een leider is en dat God met hem is. Maar dat betekent nog niet dat hij er is. Hij gaat de wildernis in. 5,5 jaar, eigenlijk 7 jaar zit hij in die wildernis. En als wij in die problemen zitten, in dat traject waarin het niet goed gaat. En misschien is het op dit moment in je leven niet in orde. Heb je problemen, heb je zorgen. Misschien ben je ziek, misschien heb je economische problemen. Misschien heb je huwelijksproblemen, misschien heb je opvoedingsproblemen. Misschien heb je weet ik veel wat problemen met een ander. Conflicten. Het leven zit vol met gevaren, vol met problemen, vol met zorgen, vol met vraagtekens. En God is erbij, maar zien we dat nog wel? Zien we Gods bescherming nog in je leven? Weet je, want God houdt van je. Hij kent je bij naam. Hij houdt van je, heeft een plan voor je leven. Nou, wat willen we nog meer? Maar we zien het niet. Zien we Gods bescherming in ons leven? Achteraf is dat heel makkelijk te zien hoor. Dan zeg je, oh, nou snap ik waarom we dat vorig jaar, wat we 5 jaar geleden enzovoort overkwam. Ik snap nou het traject. Maar als je er middenin zit, dan zit je af te vragen van, ja, wat moet ik nou? In 1 Samuel 23 vers 14 staat, Saul stuurde elke dag verkenners uit om David op te sporen. David moest op de vlucht. Maar staat er, God leverde hem niet aan hem uit. Ja, dat kon David achteraf mooi opschrijven. Maar als je er middenin zit en Saul die probeert je aan alle kanten te pakken te nemen. Van hoe moet je daarmee omgaan? Als je er middenin zit, dan komt het aan op je geloof. En ons geloof, dat is een beetje wiebelig. Ons geloof is meestal niet zo sterk. Jezus zegt, als we een geloof hebben als een mosterdzaadje, kunnen we bergen verzetten. Nou, een of andere grappenmaker die zegt van, ik kan nog eens een paperclip verplaatsen in met geloof. Weet je, we hebben niet zoveel geloof hoor. Maar God kan het wel gebruiken, dat kleine beetje wat we hebben. En wat we nodig hebben zijn broers en zussen om ons heen die ons bemoedigen in dat geloof. En die zeggen, hou vol joh. Het gaat op dit moment moeilijk in. Ik zal voor je bidden, maar hou alsjeblieft vol, houd vast aan God. En zo heeft David ook zo iemand nodig, een broeder. En dat is de vorm van Jonathan, zijn vriend. In vers 16 staat. Sauls zoon Jonathan zocht David in Goresa op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. We hebben dat gewoon nodig. Iemand die zegt, kom op, komt goed. Ik ben bezig op dit moment in een aantal zuidelijke gemeentes, in Weert, in Helmond, in Roermond. Hele kleine gemeentes. Vorige week was ik in Weert, 40 mensen. Ik zeg, maar het komt goed. Je hoeft alleen maar geloof te hebben in de Heer Jezus. Hij heeft een opdracht gegeven, maak heel Weert en de omgeving tot discipelen van mij. Dus als je dat wil gaan doen, dan gaat het gewoon gebeuren. Vraag aan mij niet hoe dat gaat gebeuren, daar heb ik geen idee van. Maar het gaat gebeuren. Zo zijn we ook begonnen in 96 hier bij de VBG. Mensen, we gaan Groningen bereiken. Maar 100 mensen. We gaan een grote gemeente worden. Ik heb geen idee hoe het gaat gebeuren, maar het is gebeurd. Weet je, als God erbij is, gebeuren de dingen gewoon. Maar we hebben mensen nodig die ons bemoedigen. Die zeggen, kom op, het kan. Zelfs de Heer Jezus had bemoediging nodig toen hij in de hof van Gethsemane was. En die voor die hele grote uitdaging stond om de wereld te gaan redden. Toen zei hij tegen de discipelen, waak alsjeblieft met mij en bid voor mij. Nou, als de Heer het nodig heeft, dan hebben jij en ik dat heel hard nodig. Nou, David neemt die bemoediging ter harte, want meteen de volgende geschiedenis gaat over de bewoners van Zif. Zif, dat ligt vlak naast Bethlehem, dat is een beetje een woestijngebied. En die Zifianen, ik weet niet hoe je het precies moet noemen, die denken van, ja, hier heb je David, hij is op de vlucht voor koning Saul. Hij is toch tenslotte de koning, heel logisch nagedacht, van ja, dat kan gewoon niet. Koning Saul, David, die zit bij ons daar in die woestijn, in die grotten, en we zullen hem wel aan jou uitleveren. In Psalm 54 heeft David het erover. En dan reageert hij op die aanvallen van de bewoners van Zif. Een dorp in Juda. Het is Gods volk. En hij zegt dan in vers 5 en 6 van Psalm 54. Vreemden vallen mij aan. Vreemden. Hey, maar ze zijn geen vreemden. Het zijn buren. Het zijn mensen die de Heer vrezen. Vreemden vallen mij aan. Ze staan mij met geweld naar het leven. En waarom komt dat nou? Ze staat er, zij houden God niet voor ogen. Het is zo logisch van te zeggen, nou, zo'n vluchteling als David, zo'n man die tegen de koning in opstand komt, die moet natuurlijk uitgeleverd worden. Maar menselijke logica is geen goddelijke logica. We kunnen makkelijk zeggen van, ja, maar het is toch natuurlijk zo. En het is toch logisch dat moet gebeuren. We zitten altijd vol met logica en met natuurlijke dingen. En God die denkt totaal anders. We moeten gaan denken op de lijn van de Heere God. David zegt, ze houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heer is het die mijn leven draagt. God heeft een plan met mijn leven. De Zifianen hadden ook een plan met David's leven. En Saul had een plan met David's leven. Maar God had ook een plan met David's leven. Weet je, voordat je met een ander in contact komt en een gesprek hebt, misschien over een conflict of over een bepaalde zaak of over, dat kan ook wel heel positief zijn, maar heb je God voor ogen? Of probeer je logisch, natuurlijk te denken? We kunnen heel wat afredeneren met pure logica. En dan zeggen, ja, natuurlijk is het zo dat, en de ander moet zeggen, ja, natuurlijk, ja, dat is wel logisch. Maar logica is trouwens een Grieks wijsheidsbegrip. Dat is vlees, dat is werelds. Ze houden God niet voor ogen. En ze zien dan ook Gods plan met het leven van David niet. David, die bidt dan in Psalm 54. Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers. Toon uw trouw en breng hen tot zwijgen. Heere God, ik geef het aan u. Deze Ziffianen, ze snappen niet wat ze doen. Maar wilt u ermee klaarkomen? Want weet je, God komt de wraak toe. En hij zal het vergelden. En we mogen dat niet zelf doen. Maar goed, het gebeurt wel. Die Ziffianen die verraden David aan Saul. En Saul komt met een groot leger daaraan. Allemaal geoefende mannen. 3000 soldaten. En die weet precies waar David zit. En David die probeert te ontkomen. En de situatie is als volgt. Er zit een soort, je moet het voorstellen als een soort wadi. Waar een linkse voetpad is en rechts. En dan een kloof ertussenin. En aan de ene kant loopt Saul met zijn soldaten. En aan de andere kant loopt David met zijn groep van 600 kneusjes. En die soldaten die geoefende soldaten die lopen hard. Want ze, aan het eind van de wadi komen die twee paden bij elkaar. En ja, dan hebben ze ze in de tang. Het staat in 23 vers 26. Saul volgde het pad aan de ene kant van de kloof. En David zijn mannen het pad aan de andere kant. En David deed zijn uiterste best om Saul voor te blijven. Maar Saul en de zijnen liepen steeds meer op David in en zijn mannen in. Nou, je loopt vast. Nog even, je wordt in de pan gehakt. 600 man tegen 3000, het is geen... Het wordt nooit wat natuurlijk, hè. Het zijn nog geoefende soldaten, ook van Saul, de beste van Israël. En dan komt er juist op dat punt... Toen ze op dat punt stonden hen te overmeesteren, kwam er een boot op Saul af die zei, u moet onmiddellijk meekomen, de Filistijnen zijn het land binnengevallen. En vers 28 in het boekvertaling staat, sinds die tijd wordt de plaats rots van ontsnapping genoemd. Weet je, als je problemen hebt, dan kan het op een gegeven moment zo zijn dat het allemaal op één punt samenkomt. En voordat het, dan wordt het bijna, komt het bij elkaar, denk je, nou ja, dit is het einde, dit is het einde verhaal van mij. Hier kom ik nooit uit. En dan is er een rots van ontsnapping. En dat is voor ons Christus. Hij is de rots waar je altijd je vertrouwen op kan stellen. Weet je, want God heeft een plan met je leven. Daar kan niemand wat aan doen. Maar het is wel het nippertjeswerk. Dat zie je vaak in de Bijbel. Dat God als het ware net op de tijd ingrijpt. En hier komt er een bode bij Saul, de Filistijnen vallen het land binnen. Hij moet de strijd of de achtervolging opgeven. En die gaat die Filistijnen aanvallen. Joël, de profeet Joël, die zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen. Waar? Op de Sion in Jeruzalem. Daar is een toevlucht te vinden, zoals de Heer heeft beloofd. Ieder die hij roept, zal worden gered. Ieder. En soms heb je geen idee meer hoe je uit de problemen moet komen. Maar God is erbij. Welke lessen leren we hieruit? 1 Korinthe 10 vers 13. Staat dat heel mooi samengevat. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Weet je, dit is een geweldige belofte voor elk kind van God. Er staat niet dat we nooit beproevingen zullen ondergaan. Je zult problemen krijgen in je leven, maar God zal je nooit boven vermogen beproeven. Op het moment dat je denkt van, ja, wat moet het nou, is er ook de uitkomst. En David, die laat zien dat hij op God vertrouwt. Hij doet niets zonder God te raadplegen. Saul daarentegen maakt eigen keuzes en hij misbruikt de naam van God in Samuel 21 staat het onder andere. Dan komen die Sjefieten bij hem en dan zegt Saul tegen hem, mogen de Heer u zegenen. U bent tenminste met mij begaan. Weet je, het gaat om ikke, zegt Saul. Weet je, als jij mij zegent, dan zal de Heer jou ook zegenen. Dat is misbruik maken van de naam van God. Dat is vloeken. Vloek nooit. Gebruik de naam niet van God niet voor je eigen welbevinden. En toch, het lijkt wel of Saul aan het langste eind trekt. Want hij gaat weer naar het paleis en hij wisselt soldaten en ze eten. En David met zijn mannen moet de woestijn verder in. Gods plan. En toch zijn er menselijke plannen, menselijke inzichten. God heeft een plan met Davids leven. En de mannen die daar betrokken bij zijn, met dat leven van David direct, dat zijn Saul en Jonathan, die weten dat ook. Vers 17b staat, zegt Jonathan, jij David zult koning van Israël worden en ik zal je tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook. Jonathan wist het en die anticipeert erop. Hij zegt, ik zal je tweede man zijn, terwijl hij de eerste man was. Hij was de kroonprins. Hij zegt, nee, God heeft jou gekozen, David. Ik weet dat en ik zal onder jou staan. En Saul weet het ook. Maar die verzet zich ertegen. En David? David die blijft gericht op het plan van God. Ook al lijken de omstandigheden zo door God worden bewerkt dat hij zelf kan ingrijpen. Hij zit in een grot. Daar komt Saul ook om zijn behoefte te doen, staat er. En dan zeggen de mannen van David tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waarop de Heer doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed doet. Pas David, jongen, dit is de kans van je leven. Dit moet door de Heer geleid worden. Weet je, heb je wel eens van die momenten dat je, nou, dit is van God. Is dat zo? Soms is het een beproeving. Als jij denkt dat er iets van de Heer is, dan kan het wel eens een beproeving zijn. Waarin God kijkt van, hey, hoe reageer je hierop? Nou, David reageert daar heel goed op. Hij zegt in 24 vers 7. De Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. Weet je, en als de Heer iets doet, als de Heer iemand aanstelt, kan hij hem ook afzetten. Dat hoef ik niet te doen. Ik hoef hem niet dood te slaan. De Heer doet dat wel. Als de Heer je leven leidt, mensen, dan hoef je eigenlijk ook helemaal niks meer te doen. Dan alleen maar te anticiperen op de handelingen die God je geeft. Maar ja, elke gemeente en elk waar je ook komt, er zijn er mensen die daar het niet mee eens zijn. Die hebben andere plannen. Lasteraars worden ze in de Bijbel genoemd. Klinkt een beetje negatief, maar de lasteraar is iemand die de eer en de goede naam van de ander aantast door die ander opzettelijk vals van iets te beschuldigen. En meestal is het zo dat ze de waarheid spreken, maar niet de hele waarheid. En zo zit het ook bij David en Saul. David die roept naar koning Saul van een afstandje, in 24 vers 10 staat dat. Waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Waarom schenk je daar gehoor aan? Aan de mensen die je kwaad willen doen. Weet je, in elke groep, sociologisch bekeken, is 10% van de mensen tegen wat de leiding doet. Maakt niet uit of je bij de Partij van de Arbeid bent of in de VBG of waar dan ook. 10% van de mensen is erop tegen. Dus 10% van jullie, die heeft problemen met de raad van oudsten of met de herders of weet ik wel waarmee. En wat doe je daarmee? Wat doe je nou mee als je daar denkt van dit gaat niet goed? En dan een hele redenering ophoudt van het gaat niet goed. Er is eigenlijk maar één goed antwoord. Ga ermee naar de Heer. Want hij is in staat om ons te leiden. In 1 Korinther 6 vers 10 staat, lasteraars, dus mensen die kwaad spreken, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Er staat niet dat ze niet in de hemel komen hoor. Dat is wat anders. Het koninkrijk van God zullen je niet beërven. Dus hou op met negativiteit, want je maakt jezelf kapot. Want aan God komt het oordeel toe. En zo zegt David dat ook tegen Saul. Vers 13 en 14, hoofdstuk 24. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn weg staat. En laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het oude spreekwoord zegt, slechte mensen, slechte daden. Doe het niet. Laat de Heer het doen. David is overtuigd van zijn recht. Maar hij weigert het recht in zijn eigen hand te nemen. Want dat zou hem als een slecht mens bestempelen. Een koning niet waardig. En hij is tot opleiding als koning. Want je hoeft niet voor jezelf op te komen, mensen. Want God heeft een plan met je leven. En hij zal dat bevestigen. Dat is moeilijk. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk dat is. Om dingen los te laten. Zeg, Heer, doet u het maar. En Saul, die erkent dat ook. Twee versen, vers 18. Dan zegt Saul, David, jij staat meer in je weg dan ik, want je hebt kwaad met goed vergolden. En vers 20, 21. Mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij gedaan hebt. Nu weet ik zeker dat je koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. En Davids motivatie om het Saul in leven te houden is dat Saul de gezalfde van de Heer is. Er wordt vaak heel verschillend en ook verkeerd over gedacht, maar zalving heeft te maken met de kracht van de Heilige Geest voor mijn bediening. En dus heeft het alles met God te maken. God geeft zalving en God heeft de zalving van Saul weggenomen. Dus in die zin is Saul niet meer de gezalfde van de Heer. Maar David laat dat oordeel aan God over. Ook in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 25, waar het gaat over een zekere Nabal. Zijn naam betekent dwaas. En die heeft een wijze vrouw, Abigail, komt dat thema weer terug. David handelt goed naar zijn volksgenoten. Goede mensen doen goede dingen. En hij loopt daar door die wildernis en er zijn schaapherders bezig. En hij beschermt de schaapherders tegen rovers en tegen andere dingen. En als Nabal dan een groot schaapscheerdersfeest houdt, dan zegt David tegen een paar mannen, weet je, ga naar Nabal toe en zegt, nou, hey, gezegend ben je door de Heer en we vinden jou een fantastische vent. En misschien zou je ook nog wat eten voor ons over hebben. En Nabal die beledigt David op een verschrikkelijke manier. Hij zegt, wat is dat voor een man, die zoon van Izzi, die slaaf die weggelopen is van zijn heer. Hij krijgt niks. En zo komen die jonge mannen terug bij David. En David wordt woedend. Hij reageert ontzettend impulsief en gewelddadig op dat onrecht. Hij zegt tegen zijn mannen, trek je zwaarden, we gaan naar Nabal toe en we slaan alle mannen van dat huis helemaal dood. We moorden de hele zaak uit daar. Wat denkt die vent wel? Abigail, een wijze vrouw, ziet dat aankomen. Die zie je de dwaasheid en de wijsheid tegenover elkaar staan. Een van de thema's in het Bijbelboek Spreuken. En Abigail houdt David tegen. En maakt hem duidelijk van, joh, dat kan je niet doen. Als jij koning wil worden, moet je geen bloedschuld op je laden. Want daarmee besmet je jezelf. En besmet je ook het koninkrijk mee. En dan zegt David, hoofdstuk 25, vers 32 en 33. Ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En ik dank u voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. We hebben dus wijze mensen nodig om ons heen. Dat heb je gewoon nodig. Weet je, ik weet niet hoe u bent, wat voor karakter u heeft, maar ik kan zelfs behoorlijk impulsief handelen. En ik heb me langzamerhand eigen gemaakt om 11 tot 10 te tellen. Om misschien wel een hele dag. Om even tot rust te komen. Ik kan me heel kwaad maken om dingen, om onrecht wat me aangedaan is. Maar je maakt er meer mee kapot dan dat je ermee heel maakt. En je hebt iemand nodig, een wijze vrouw. Ik heb een wijze vrouw. Die zegt van, laat mij eerst het maar eens lezen voordat je het wegstuurt. En dat is goed. Want we hebben wijsheid nodig. Mensen die ons even tegenhouden. Voordat we helemaal de zaak kapot maken. En dan oordeelt God Nabal zelf. Hij krijgt 2 keer een attack en is dood. Dan komt er een tweede les. Tweede keer komt David in verleiding om Saul te doden. Weer zo'n situatie waarin hij alleen met Saul in de grot is. Maar zijn wijsheid is gegroeid. En hij spaart Saul voor de tweede keer. En dan zegt hij tegen Saul, ook weer van een afstand. Wie rechtvaardig en trouw is, wordt door de Heer beloond. Ik heb vandaag mijn hand niet tegen de gezalfde van de Heer willen opheffen, ofschoon hij u aan mij had uitgeleverd. Zoals ik vandaag uw leven gespaard heeft, zo zal de Heer mijn leven sparen. Hij zal mij redden uit alle nood. Kijk eens naar dat eerste zinnetje. Wie rechtvaardig en trouw is. Wie van jullie is rechtvaardig en trouw? Dat geeft een geweldige beloning. Dan kom je verder. Dus hoe word ik koning straks onder de Heer Jezus Christus? Nou, door rechtvaardig en trouw te zijn. David treedt hier op als de man naar Gods hart. De man die de juiste keuzes maakt. En hij roept ook de mannen van Saul op om juiste keuzes te maken. Want de situatie was dat David midden in de nacht met een van zijn mensen het kamp binnensluipt. En God heeft een diepe slaap over al die mannen, over Saul en over Abner, de generaal, gegeven. En hij pakt de speer en de waterfles van Saul. En ze lopen dan eentje verder en roepen dan naar Abner. En zegt David tegen Abner, je hebt je taak slecht vervuld. Zo waar de Heere leeft, jullie zijn ten dode opgeschreven, want jullie hebben niet gewaakt over je Heer zijn gezalfde. Je bent niet trouw geweest, Abner. Je bent niet rechtvaardig geweest. En anders ben je ten dode opgeschreven. En ook op vergelijkbare manier worden wij vandaag opgewekt om de consequenties uit ons geloof te trekken, om rechtvaardig en trouw te zijn. Want dan zal de Heer je belonen en je redden uit al je problemen. Welke problemen ook. Maar het lijkt er soms niet op, hè? Soms loop je echt vast. Hij is nu al 5,5 jaar in die woestenij. En hij wordt 5,5 jaar achtervolgd door Saul. En de mannen van Juda zien het niet zitten, die verraden hem. Probleem op probleem. En op een gegeven moment word je ontmoedigd. David tenminste wel. Want hoe lang zal dit nog duren? In hoofdstuk 27 vers 1 staat, dat denkt David, vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen. Oh, logisch gedacht niet. Ik ga gewoon naar de vijand en dan durft Saul niet te komen. En wat doet hij? Hij doet voor de tweede keer iets doms. Soms leer je het nooit. Soms maken we steeds weer dezelfde fout. Hij gaat voor de tweede keer het land uit. Het land van God. Nou, als je het land van God uitgaat, hoe kan God je nou zegenen buiten het land? Hoe kan God je nou zegenen buiten het koninkrijk van God? Je moet daar zijn waar de Heer is. Nou, waar de Heer is vandaag is duidelijk. Hij is als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem. Die alles in alle volmaakt. Als je volmaakt wil worden, als iedereen volmaakt wil worden, dan moet je daar zijn waar de Heer is. Dat is in het koninkrijk. Maar David denkt, het wordt me te moeilijk. En zoveel evangelische christenen zie ik weglopen uit hun kerk, uit de gemeente. Gewoon omdat het te moeilijk wordt. En het is echt te moeilijk hoor. Het is logisch en natuurlijk is het te moeilijk. Je kan er niet meer tegen. Maar dat is niet goed. De profeet Gad heeft al eerder tegen David gezegd, blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda. Want daar in Juda is het land van God. Oh ja, er zitten de Sefieten die het helemaal niet goddelijk zien en David verraden. En er zitten een heleboel naballen zitten daar in de woestijn die dwaas zijn. Zeker, zitten ook allemaal in de gemeentes. Maar vluchten buiten Gods koninkrijk heeft geen zin. En David heeft nu al diepe lessen geleerd in die wildernis. En nu gaat hij nog een les leren. Namelijk Siklag. Waar hij naartoe vlucht. Een stadje van de Filistijnen wat hem wordt toegewezen door koning Achis. En hij leert in Siklag. Daar moet je gewoon niet zijn. Dat is niet de plek waar je als gelovige behoort te zijn. Hij gaat leven een leven in compromissen. Aan de ene kant is het veilig. Aan de andere kant is het leugens. Hoewel hij is nog steeds Gods vijanden bestrijdt. Vers 24 van hoofdstuk 7 staat, toen Saul hoorde dat David naar God was gevlucht, gaf hij de achtervolging op. Hè, zie je wel, dat is de Heer. De Heer heeft me beveiligd. Ik zit nou bij de vijand, ik zit nou lekker in de wereld. Al dat gedoe van al die kerken, ik ben er gewoon af. Af en toe ga ik naar zo'n conferentie of ik ga eens lekker een keer naar een mooie dienst in de VBG of zo. En dat is het dan. Ik voel me veilig. Ik ben van dat gezeur van al die gemeentes af. Maar je begint te liegen. Je leven begint een leugen te worden. In de volgende verse staat in 7 vers 8 bijvoorbeeld. In de tijd dat David en zijn mannen op het Filistijns grondgebied woonden. 1 jaar en 4 maanden, 16 maanden dus om precies te zijn. Trokken ze er geregeld op uit om de stammen te overvallen. Die woonden in het gebied van Telam tot aan Sur. Onder andere de Amalekieten woonden daar. De vijand van God. En hij bestreed die vijanden. En hij doodde dan iedereen en nam een geweldige buit mee en gaf dat aan de koning van Gad, aan Achis. Weet je, wat hij er mij zei, ja, ik heb een rooftocht gehouden in Israël, onder mijn eigen broeders, ik heb mijn eigen volk aangevallen. Dat deed hij dus niet. Maar ja, je moet natuurlijk wat verkopen aan die koning van Achis. Als we in de wereld beginnen te leven, begin je te liegen. Dan verloochen je je geloof. Terwijl je misschien nog best een heleboel goede dingen doet. Dus hij bedroog Achis en die begon hem te vertrouwen. En dacht Achis van, jongen, die David kan ik gebruiken. En ik ga hem inschakelen in het komende gevecht tegen Israël. Vers 12. Achis kreeg vertrouwen in hem en dacht bij zichzelf, bij zijn landgenoten heeft hij het nu vast en zeker verbruikt. Voortaan zal hij mij dienen. Moet je je voorstellen, dan word je ingeschakeld om tegen Israël te vechten. Hij moet het volk van God aanvallen. Hij moet tegen de koning, Saul moet hij gaan strijden. Hij moet zijn eigen vriend gaan bevechten, Jonathan. Wat zijn de gevolgen als je in de wereld leeft? Dan word je een vijand van God. Door te leven in compromissen in de wereld loop je vast. Was hij in de vorige hoofdstukken nog een geloofsheld, hij is nu overgelopen naar de vijand. Nou, dat gedrag, dat valt niet te vergoeilijken. Wat doet God? Het antwoord is, God doet 16 maanden niks. En 16 maanden lang denkt Saul, nou, is het goed. En dan grijpt God in. Weet je, die 16 maanden, dat is ook om je te bewust te maken, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Breek met dat leven in compromissen. De Heer Jezus schrijft een aantal brieven in Openbaringen aan de gemeentes. Een van die brieven is de gemeente aan Thyatira. En die brieven kan voor elke gemeente gelden trouwens. Ook voor ons. Ik zal een stukje uit voorlezen. Ik weet wat u doet, zegt Jezus tegen Thyatira. Hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent. U doet nu zelfs meer dan vroeger. Wauw. Als de Heer Jezus dit aan de VBG zou schrijven, zouden we allemaal rechtop zitten en een glimlach op ons gezicht van, jongen, we doen het al. Maar goed, de Heer is heel erg tevreden over ons. Maar goed, jullie hebben al doorgelezen. Er staat het woordje maar. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan. Terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, God heeft tijd gegeven, 16 maanden aan David, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. En dan krijg je de straf, ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in de ellende storten, tenzij ze met haar breken. Zie je dat God geduld heeft? We mogen fouten maken bij de Heer, hoor. En God, God houdt zijn plan wel in de gaten met jou. En jij mag fouten maken, maar niet te lang. En op een gegeven moment moet je je gaan realiseren waar ik op dit moment mee bezig ben. Hier in Siklag, dat is niet goed. En als ik er niet mee breek, dan gaat God ingrijpen in mijn leven. Zoals God ingrijpt in het leven van David en zijn mannen. Want die Filistijnse leiders, die generaals, die wantrouwen David. David die wordt door koning Gazus, koning Achis geroepen. En die zegt van, jij bent mijn lijfwacht. We gaan nou strijden tegen Israël en jij mag mijn lijfwacht zijn. En dan vindt er een soort parade plaats. De generaals staan daar op een podium van de Filistijnen. En al die manschappen van de Filistijnen marcheren er langs. En dan op een gegeven moment komt David met zijn mannen langs. 600 man. En dan zegt die generaals, wat doen die Hebreeuwse mannen hier? Achis, wat ben je nou van plan? Wat denk je nou wel? Zometeen keren ze zich tegen ons in de strijd en dan verliezen we het ook nog. Stuur die mannen naar huis. Dat is leiding van de Heer. Stuur die mannen naar huis. Nou, David doet of hij erg verontwaardigd is. Maar goed, hij gaat weer terug naar Siklag. 3 dagen moeten ze door de woestijn entlopen. Komen vermoeid aan. En Siklag bestaat niet meer. Het is met vuur verbrand. De Amalekieten hebben daar een roftocht gehouden. Die hebben alle bezittingen meegenomen. En alle vrouwen en kinderen, ook die van David. Siklag is het einde. God grijpt in. Zoals dat ook bij Thyatira doet, tenzij ze met haar breken. Maar David heeft niet gebroken ermee. Nou, ze komen eraan, alles kapot, alles weg. De mannen die barsten in huilen uit, ze zijn helemaal vermoeid. En dan staat er in 30 vers 6. David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen, dat ze hem dreigden te stenigen. En daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. Hij is alles kwijt. Hij was Israël al kwijt en de Judeërs zien hem niet zitten. Hij had nog 600 man die hem helemaal volgden en die willen hem nu stenigen. Wat blijft er dan nog over? Weet je, dat kan soms erg benauwd zijn in je leven. Dat je denkt van, Heer, alles ontvalt me. Zelfs mijn vrienden ontvallen me. En daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. Weet je, het is wel voor het einde van een leven een compromis. En als je God toelaat in je leven, ja, wat kan je trouwens anders? Want je hebt niks meer. Maar als je God toelaat in je leven, dan verandert alles. Want Siklag is het eindpunt, maar het is ook een keerpunt. Alles verandert onverwachts, omdat de Heer er weer bij is. Ik vind God zo geweldig, hè. Het maakt niet uit wat voor problemen je hebt op dit moment. Maar als de Heer erbij is, dan komt het weer goed. Er staat in 30 vers 8, David raadpleegde de Heer, moet ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de Heer, achtervolg hen en je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. Ze gaan ze achterna. Dagen weer lopen, ze waren bek af al. En op een gegeven moment 200 man, die houden het niet meer vol. Die blijven achter en met 400 man gaat hij verder. En hij overvalt de Amalekieten op het moment dat ze groot feest vieren. Alle buit die ze gehaald hebben. En die slaat ze uit elkaar. Hij herovert alles. De hele buit komt weer terug met een heleboel extra buit. En ze krijgen alle vrouwen en de kinderen weer terug. En dan zie je ook dat David weer terug is bij de Heer. Want hij houdt al die buit niet voor zichzelf. Hij geeft een aantal regels voor zijn soldaten. Hoe ze de buit moeten verdelen. Ook de mannen die gewacht hebben. Dus die niet meegedaan hebben aan de strijd. Krijgen een deel van de buit. En een groot deel van de buit stuurt hij naar de oudste van de stadjes in Juda. Hij eert ze met wat God door hem heen heeft gedaan. Siklag bestaat niet meer. Maar Juda ligt weer open. En op hetzelfde moment sneuvelt Saul. Het koningschap ligt opnieuw open. In 31 vers 6 staat, zo sneuvelde Saul, zijn drie zonen, zijn wapendrager en al zijn manschappen op één en dezelfde dag. God grijpt in. Siklag is een keerpunt, maar het is nog steeds niet het eindpunt. Nog steeds is David geen koning. Maar de opgaande lijn is wel weer zichtbaar. Er is weer perspectief. Hij wordt weer geaccepteerd door de Judeërs. Hij wordt geaccepteerd door God, wat het allerbelangrijkste is. En het koningschap ligt open. Hoe gaat David koning worden? Nou, daar ga ik het de volgende keer over hebben. Het duurt nog 7 jaar daarna. Eerst Hebron, dan Sion. Maar is het niet fantastisch als je ziet, als je een leven vol gevaren, vol ellende, vol moeilijkheden, vol zorgen, vol pijn, wat dan ook, dat als je volhoudt en trouw bent, als je rechtvaardig handelt, dat het goed komt? De vraag is, geloven we dat nog? Want we anticiperen vaak op onze omstandigheden. Geloof je nog steeds dat de Heer met jou is? Nou, de Heer zegt het hoor. Zie, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En die volleinding van de wereld zal wel niet zo lang meer op zich wachten, maar die is nog niet zo ver. De Heer Jezus Christus, die houdt van jou. En de Heer Jezus Christus houdt van deze gemeente. Ondanks al onze fouten en onze falen en alles wat verkeerd gaat, want dan gaat hij genoeg verkeerd. Maar de Heer Jezus houdt van je en van ons, van ons allemaal. Zullen we dan niet verder gaan? Weet je, dat moet je voor jezelf besluiten in je hart. Misschien moet je op dit moment besluiten van, Siklag, dat is nu voor mij. Ik stop. Ik stop met problemen maken, met zorgen maken, met verdriet te hebben. Ik geef het gewoon allemaal aan de Heere God. Heer, kom alsjeblieft daarin. En kom met mijn leven en kom met deze gemeente tot uw doel. Ik wil er graag voor gaan bidden. Ik wil een moment nemen van stilte in dat gebed, waarin je dat voor jezelf persoonlijk kan besluiten. Heer Jezus, u bent de Heer, het hoofd van de gemeente. Deze gemeente, u bent de Heer van ons hart. Er is een tijd geweest in ons leven, Heer, dat we ons helemaal hebben overgegeven aan u. En dat was een fantastische tijd. Het was het leven van het hof zoals David dat heeft meegemaakt. Maar Heer, we zitten soms in de problemen. Heel veel van ons zit in de problemen. En soms zien we het gewoon niet meer zitten. Heer, wat voor probleem ook. U wil erbij zijn. Broeder en zuster, je mag nu aan de Heer vragen om erbij te zijn. Dank u, Heer Jezus, dat u wil komen. Met uw kracht, met uw zalving van uw geest. Heer, dat we gewoon mogen weten, dat ook al snappen we het niet, dat u met ons leven tot uw doel komt. En we willen u daar heel hartelijk voor bedanken. En bidden, Heer, of u ons wil vasthouden. Of u ons geloof wil bevestigen. Heer, en of u ons tot die man, tot die vrouw wil maken, die u wil dat we zullen zijn. We bidden voor de hele VBG, Heer. Dat we als gemeente er mogen zijn voor uw aangezicht. Een reine, stralende bruid, wachtend op de komst van Jezus. Heer, zo wijden we onszelf aan u toe. En we mogen dat bidden in de naam van Jezus. Amen.